Hoi, mijn naam is Debbie Gerritsen. Ik heb de leukste baan op aarde, geweldige vrienden, een lieve familie en de knapste poes van Nederland. Kortom, ik ben gelukkig. Maar die grote liefde dan? Tja, die grote liefde. Als kind dacht ik altijd dat ik, net als mijn ouders, de ware liefde zou vinden en daarvoor altijd bij zou blijven. Huisje, boompje, beestje. Maar past dit eigenlijk wel bij mij en zo niet, welke relatievorm dan wel? Een open relatie, een latrelatie of blijf ik gewoon lekker single? In deze podcast ga ik op zoek naar de liefde en praat ik met experts en bekenden over de tradities, taboes en clichés. Welkom. 2021 was het jaar van schrijfster Lale Gül. Lale's debuutroman Ik ga leven kwam begin dit jaar uit en brak meteen alle records. Haar verhaal over het leven van een vrouw in een streng Turks-islamitisch gezin moest verteld worden. Ze wilde vrijheid en dat kreeg ze ook. Want na de publicatie was er geen weg meer terug. Haar boek werd meteen een bestseller, maar ze moest wel breken met haar familie. Vrijheid heeft soms een hoge prijs, zegt ze zelf. Eén ding is zeker, ze is gaan leven. En ik ben heel benieuwd hoe dat leven er nu uitziet. Nou, afgelopen jaar was wel ontegenzeggelijk jouw jaar, hè? Het was echt het jaar van Lale.
Ja, ik bedoel, dat zeggen mensen.
Ja, maar ja, jouw debuutroman kwam uit. Het ging echt door het dak ongeveer. Je hebt prijzen gewonnen. Hoe lang sta je wel niet in de top?
Ja, dat klopt wel allemaal, ja.
Ja, toch? Je hebt, ja. Je hebt een column gekregen. Je zit aan tafel bij talkshows. En ja, je hebt gewoon heel veel lof en terecht. Ook veel bedreigingen, onterecht. Maar goed, je kan er veel van zeggen, maar het was wel jouw jaar. En je bent wel gaan leven.
Ja, voel je dat ook klopt zo? Wel eigenlijk. Ja, ik heb laatst een column geschreven over mijn titel heet Ik ga leven. Maar toen kwam de pandemie en dat is ook wel een beetje zo. Ik bedoel, alles wat ik wilde doen is niet echt doorgegaan. Ik wou naar Lowlands, ik wou naar festivals. Dat ging allemaal niet door. Ik wou ook uitgaan en feesten. En mijn verjaardag deze maand wou ik groots vieren. En ik wou naar het boekenbal. En ook de NS Publieksprijs wou ik vieren. Met een afterparty en zo. Ja, dat kan allemaal niet. Dus het is wel een beetje een saai ik ga leven geworden.
Maar, is het zo?
Ja, maar aan de andere kant. Ik heb echt wel noemenswaardig veel vrijheid geclaimd vergeleken met mijn oude leven. Dus voor mij is het alsnog.
Ja, want precies een jaar geleden, als we dan nu denken. Hoe zat jij toen?
Nou, toen had ik echt een dubbel leven. Ik voelde me echt schizofreen. Ik zat ook al jaren in een identiteitscrisis. Omdat ik thuis het ene hoorde en buitenshuis het andere hoorde en dacht en zei. Ik wist gewoon van, nou, mijn identiteit kan thuis gewoon niet. Mijn ouders kennen mij niet eens, mijn bloedeigen ouders. Want ik ben dit eigenlijk niet, hoe ik me gedraag. Ik kleedde me op een bepaalde manier. Ik droeg ook vanaf mijn 12e een hoofddoek. Ik had eigenlijk heel mijn leven al een avondklok. Ik moest altijd vroeg thuis zijn. Ik mocht niet daten, mocht geen vriendjes, mocht geen make-up dragen. Ik kon sowieso nooit praten over, weet je, jongens of seks of daten of die spanning of zo. Ik had om de week een man in mijn woonkamer die om mijn hand kwam vragen bij mijn ouders. Ja. En dat ik me een schaap voelde, zeg maar, die elk moment verkocht kon worden aan de eigenaar. Ik moest meedoen met allerlei dingen waar ik helemaal niks mee had. Vrouwen etentjes en zo, met buurvrouwen en tantes en nichten en zo, die allemaal, ja, heel jong trouwen en gewoon een broedkip zijn. En mm-hmm. Ja, zo noem ik ze wel een beetje denigrerend, maar zo zie ik het echt. En mm-hmm. Die gewoon accepteren dat ze in een patriarchaat leven en daar helemaal geen enkele moeite mee hebben. En zelfs over andere vrouwen roddelen en slutshamen en zeggen van, ja, de man heeft gewoon het laatste woord. De man heeft gewoon de leiding in een huis, weet je wel. En de vrouw moet gewoon niet zoveel met dingen bemoeien die mannenzaken zijn en zo. Ik ben vanaf mijn 6e naar de Koranschool geweest in het weekend. Daar leerde je ook, weet je, homoseksualiteit is een ziekte. We hebben helemaal niks met feminisme. De man heeft gewoon, is uit de rib van, nee, de vrouw is uit de rib van de man.
Uit de rib van de man?
Ja, geschapen. Weet je wel? Ken je dat niet? Dat staat ook in de Bijbel.
Nee, ik ben niet zo
bijbelvast.
Nee, ik ben wel gelovig opgevoed, maar niet. Maar ook. Nee, ik geloof niet meer. En de Bijbel heb ik niet zo goed onthouden.
Ja, nou, maar het komt er gewoon op neer dat de vrouw een soort van onder de verantwoordelijkheid van de man ligt. Eerst bij je vader, nadat je trouwt bij je man.
Ja.
En die moet ook bijvoorbeeld financieel voor je zorgen en zo. En die heeft dan ook het laatste woord, zeg maar, over. Ja. En die moet ook jou beschermen en zo. En ja.
Ja, dat is je leven toen. En daar ben je echt. Ik weet nog dat ik jou op de radio hoorde. Radio 1, geloof ik. Het was helemaal in het begin. Ik zat in de auto en ik dacht, zo hé, dat is een strijder. Echt fantastisch.
Ja.
Maar ook, ik moest ook denken aan, ook aan de uitspraak van Hannah Gadsby. Ken jij haar? Zij is een comedienne. Best wel groot in Amerika. Volgens mij is zij Canadees. En zij heeft. Ze heeft de uitspraak, staat echt op tegeltjes overal. There's nothing stronger than a broken woman who has rebuilt herself. Zo van, watch me. Je kan mij proberen kapot te maken, maar ik kom echt terug. En dan kom ik keihard terug. En dat gevoel had ik heel erg bij jou. Als een soort van.
Ja, ik was ook super woedend en rancuneus. Dat zie je ook wel in elke bladzijde afdruipen in mijn boek. Ik krijg daar nog steeds tot vandaag de dag heel veel kritiek op. Van waarom moet hij zo hard? Waarom moet het zo gestrekt been? Is je bloedeigen moeder, weet je wel? Waarom noem je haar een monster, een tiran? En dan denk ik, ja, jullie snappen dat natuurlijk gewoon niet. Want jullie waren er niet bij. En dat is ook gewoon een momentopname.
En het was nodig kennelijk om dit statement te maken. En ja.
Ja,
dus
zeker.
Anders komt het gewoon ook niet over.
Ja, ik heb hier gisteren met een Marokkaanse meisje gezeten. Dat mijn boek heeft gelezen. En die ik toevallig heb ontmoet bij een lezing van mij. En zij heeft gewoon precies hetzelfde. Ze zegt, ik draag een hoofddoek, maar ik wil hem helemaal niet dragen en zo. Mm-hmm. Ze is super talentvol, super intelligent, super knap. En je ziet gewoon zoveel potentie. Weet je, ze is cum laude op de universiteit geslaagd en zo. Maar ze zegt, ja, ik heb 5 broers. En als ik mijn hoofddoek afdoe, dan krijg ik gewoon een pak slagen en zo. Maar ik kan dat gewoon niet. Ik kan dat niet bij de Nederlanders zeggen. Want die gaan zich dan ermee bemoeien en zo. En dan zit ik met een gebroken neus thuis en weet ik veel wat. En zij ziet haar huil in trouwen met iemand en dan scheiden. En ja, ik weet niet, ze kwam echt met de gekste plannen. En ik heb gewoon zo'n medelijden met haar, omdat zij gewoon die knop niet kan omzetten van, nee, ik moet echt gewoon mijn koffers pakken en weg.
Ja, want dat is de oplossing dus.
Ja, meestal wel.
Ja, want ik vroeg me echt af van, joh, zijn er meer Lales opgestaan naar jouw boek?
Ja, zeker wel. En ik krijg heel veel berichten. Alleen ik kan niet op alles reageren of ik kan niet iedereen bij mij thuis uitnodigen en zo. Zij is wel een heel uitzonderlijk geval. De eerste persoon die ik echt bij mij thuis heb uitgenodigd en die ik vertrouw en zo. En waar ik ook woensdag mee uit eten ga en zo. En dat is gewoon ook omdat zij toevallig bij die lezing was en zo. En mij wel het vertrouwen gaf ik heb niks anders in de planning, zeg maar.
Nee, geen andere dingen. Ja. Nee, dus ja, je bent wel een soort beweging gestart. Voel je dat ook echt zo?
Ja,
een soort vrouwenbeweging eigenlijk.
Ja, eigenlijk ongevraagd ben ik een soort rolmodel geworden. Of ik nou wil of niet, zeg maar. En mensen zien je ook steeds meer als privépsycholoog of zo. Of als vriendin, of als voorbeeld. Of bijna als profeet, zeg maar. En daar krijg ik soms wel kromme tenen van als ik die berichten zie, zeg maar. Dan denk ik echt van, oké, rustig aan, weet je wel. Maar ik vind dat wel lastig om mee om te gaan, maar ja, af en toe maak ik wel een uitzondering van, oké, ik zie dat jij zoveel potentie hebt en ik zie zoveel gelijkenissen met jouw verhaal dat ik jou wel wil helpen of zo.
Ja.
Maar een beweging, ja, het is niet dat ik een stichting opgericht heb of zo, dat niet.
Nee, en je zegt net, hè, de Nederlanders zien dat niet. Waarin vind jij dat tekort wordt geschoten? Want dat wordt er, hè? Dat kunnen we toch wel vaststellen.
Ja.
Wat had jou toen geholpen?
Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, wat zij zegt is bijvoorbeeld van, mijn broers, die ik kan wel de politie bellen, maar ja, ik sta er daarna toch weer alleen voor. Mm-hmm. En mijn broers vinden me echt wel en die slaan me echt wel en die gaan ook wel de gevangenis in, want zo gek zijn ze wel.
Ja.
Dus soms is er gewoon niks wat een ander kan doen. Ja, het is best wel tragisch, maar het is echt... je kan iemand overtuigen om voor zichzelf te gaan kiezen en dat dat echt de beste manier is. En dat je familie verliezen ook niet per se het ergste is op de hele wereld. Vrijheid heeft soms een hele hoge prijs. Dat zei ik ook tegen haar. Van ja, kijk, ik dacht van tevoren ook, ja, wat ga ik zonder familie doen en zo. Maar ja, je kan je omringen met geestverwanten en zo. Het komt echt wel goed. En die boodschap is denk ik het belangrijkst. Zodat iemand de kracht voelt om die stap te zetten. Maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen. Het is niet dat iemand op je tapijt valt en zegt van, nou, ik ben je reddende engel en volg mij maar of zo.
Nee, en bovendien, het kan nog altijd wel goed komen met familie. Zo is het ook, niks is voor eeuwig.
Ja, klopt. Maar mijn ervaring is meestal dat als je echt radicaal voor jezelf kiest en geen water bij de wijn doet, dat het vaak niet goed komt. Of je moet inderdaad een deel van jezelf weer verloochenen en zo. En hun naar de mond praten en een beetje identiteit inleveren, wil je dat het goed komt.
Ja, wat ik me afvroeg, want toen ik jouw boek las, dacht ik, godsamme zegt, al die mensen die maar met jou bemoeien en maar aan je trekken, je mag dit wel, dat niet. Maar ook over hele vrouwelijke zaken als, wanneer ben je ongesteld? Een maagdenverlies, wanneer ga je trouwen? Kinderen krijgen allemaal zulke privé dingen. Dit is gewoon iets wat jij je hele leven hebt gevoeld. Hè? Hoe voelt dat nu? Want het moet heel erg bevrijd voelen, maar het moet ook een soort, wat voor gevoel heb je daarin overgehouden?
Je wordt echt van baby af aan wordt je ingeprent dat jouw hele waardigheid afhangt van je seksualiteit en wat je met je vagina doet. En dat is gewoon echt traumatiserend. Want op het moment dat je beseft dat het echt allemaal onzin is, val je in een soort zwart gat.
Ja.
Maar daarvoor gaat er nog een periode van wroeging en denken van, oh ja, misschien ben ik nu wel minder waard en ben ik wel op het goede pad. Ben ik niet van het padje af? Waarom heb ik die duivelse verlangens? Is dat omdat ik in Nederland woon en de Nederlanders na wil doen? Hebben ze wel gelijk met de dingen die ze zeggen? Dus je begint aan alles te twijfelen en je gaat voor jezelf een pad zoeken, terwijl je altijd hebt gehoord dat de waarheid is.
Ja. En toch heb je het gedaan, want je had vriendjes, je bent gaan daten.
Maar dat ging allemaal met heel veel moeite. Ja. En echt een spagaat zitten elke dag.
Hoe deed je dat? Hoe deed je dat? Hoe kwam je dan aan mensen tegen? En op school misschien? En hoe ging je dat afspreken? En ik kan me voorstellen dat het is een dubbel leven, maar het is voor jezelf. Het is in de praktische zin een dubbel leven, maar voor jezelf is dat natuurlijk zo ingewikkeld.
Ja, ik had allemaal hele geniepige manieren, mijn eigen maniertjes ontdekt om aan mensen te komen. Het was niet op school of op werk of zo, totaal niet. Ik zette er Instagram voor in. Mm-hmm. En dan ging ik letterlijk gewoon bijvoorbeeld ziekenhuispagina's of zo kijken naar de volgers of medische memes of zo, dat soort pagina's. En dan kijken naar geneeskunde studenten of zo. En dan kijken van oké, wie zit er een beetje leuk uit of zo. Of wie heeft een beetje een exotische achternaam. Want dat was dan mijn voorkeur toen. Mm-hmm. En dan ging ik gewoon in de DM's sliden en kijken wat eruit kwam. En
wat heerlijk.
Het kon ook trouwens heel vaak fout gaan. Want vaak ik wel niet gewoon naar iemands huis ben gegaan zonder ook maar enig onderzoek of wat dan ook. Gewoon.
Ja. Ja. Dat had op alle vlakken fout
kunnen gaan. Ja, ik had echt in een bad met zuur kunnen liggen, zeg maar, heel vaak. Holy. Maar ja, ik denk ook altijd van, dat kan je ook van Tinder zeggen, weet je wel. Ja. Dan ga je toch ook naar elkaars huis?
Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar goed, dat klopt. Maar ja, nog meer gevaren waar je mee moest dealen. Kon je dat met iemand delen of was dat echt alleen maar met jezelf?
Nee, echt alleen met mezelf. Ja, en met die gasten waar ik mee afsprak.
Ja,
natuurlijk.
Ja.
En ik ben wel blij dat ik dat leventje toen heb geleid. Want ik heb zoveel geleerd van al die ontmoetingen.
Ja.
En het was echt niet altijd fijn of zo. Natuurlijk, er zaten ook af en toe ontmoetingen bij waarvan je dacht, oh mijn god, wat doe ik hier of zo.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook hele fijne vrienden eraan overgehouden. En gewoon echt mensen die mij de schellen van de ogen lieten vallen, zeg maar. Ja. En gewoon lieten zien van, luister, je hoeft helemaal niks. Niks moet, weet je wel. Kijk, ik leef nu ook gewoon vrij. Ik heb dit leuke huisje en ik doe wat ik wil. En ik spreek af met wie ik wil en zo. En ik leef hoe ik wil. En dat kan jij ook echt wel, weet je wel. Ook al lijkt het nu onmogelijk, vanuit het punt waar jij nu staat. Je kan het echt wel. Mm-hmm. En die ging me zoveel kracht en motivatie inspreken. En ik zag ook dat het anders kan, zeg ja. maar. En dat ze ook zeiden van, ja, mijn zusje heeft precies hetzelfde gedaan. En weet ik veel wat. Ja, die jongens kwam ik ook tegen.
Ja, dus je kreeg wel echt voorbeelden te zien van hoe het anders kon. Toen dacht jij, wacht, maar dit is gewoon best een manier waarop het kan. Er zijn gewoon opties.
Ja, en gewoon heel veel gesprekken voeren. Heel veel, gewoon samen filosoferen over dingen als het geloof. Of mm-hmm. normen en waarden, goed en fout. Seksuele, moreel kompas. Of, mm-hmm. Overal ga ik dan zo hard over nadenken en zo hard mijn ratio ervoor inzetten dat ik niet anders kon dan op de conclusie komen, oké, ik moet hieruit, want ik ga hier echt ongelukkig van worden als ik hierin blijf.
Ja, dus je seksualiteit heb jij ook echt zelf ontwikkeld. Heb je niet, ik neem aan dat je geen hele, dat heb ik trouwens ook niet hoor, seksuele voorlichtingen thuis gehad of op school.
Nee.
Dus je bent echt gaan ontdekken.
Ja, en leuk. Dat was ook heel eng in het begin, maar daarna werd het eigenlijk alleen maar leuker.
Ja.
Ja.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je er heel veel van hebt geleerd. Want volgens mij is dat heel goed dat je als vrouw ook jezelf ontdekt en niet zozeer alleen maar wild seks met allerlei mensen moet hebben. Alhoewel ik daar totaal geen waardeorde over heb, moet je ook vooral doen als je dat wel wil. Maar je leert zoveel over inderdaad gesprekken met elkaar. En,
ja, en ik had echt het geluk dat de eerste persoon waar ik seksueel actief mee werd, dat was ook echt een persoon die heel goed was daarin en die heel veel ervaring had en zo. En dat scheelt natuurlijk wel. Als je eerst een paar keer echt een traumatische ervaring is of zo, dan kan ik me voorstellen dat het niet fijn is. Zeg
nee,
maar.
Nee. En als we over de liefde hebben, want toen ik hier net binnenkwam, toen zei je, ik heb je podcast geluisterd. Dat vond ik heel leuk trouwens, dat je dat hebt gedaan. Dat zegt ook heel erg, dat bevestigt ook heel erg dat jij echt iemand bent die heel nieuwsgierig bent en alles wil weten. Dat vind ik echt superleuk.
Ja,
een leuke eigenschap.
Ik ben sowieso een vervente podcast.
Ja, heel leuk. Dus ja, in mijn zoektocht is heel erg van, ja, hoe doe ik dat nou eigenlijk eens? We hebben het altijd zo ingeprent gehad van, je vindt het waar en dan ga je mee trouwen en dan krijg je kinderen mee en ze leeft er nog lang en gelukkig, punt.
Ja.
Nou, ja, dat is niet echt gelukt in mijn geval. Maar ben er wel een soort van blind ingegaan van, oké, zo moet het dus.
Ja.
En gaandeweg heb ik gedacht, oké, misschien is het wel helemaal niks voor mij. Is dat iets voor jou? Een huisje, boompje, beestje? Is dat een wens?
Ik ben nog heel erg zoekende in dit soort dingen. Ik weet het serieus niet. Ik heb hier ook geen antwoord op. Omdat ik aan de ene kant denk, ik vind het een heel, heel benauwend idee dat ik heel mijn leven met iemand, met dezelfde persoon aan het eten zit, op de bank zit, alles meemaak, 100 keer op een reis mee moet. En ook het benauwende idee van eeuwig trouw zweren aan elkaar en dus nooit meer iemand anders daten of flirten of leren kennen of gesprekken met een ander voeren en zo. Dat vind ik een hele grote opoffering. Andere mensen vinden dat misschien niet zo'n grote opoffering. Die maken het wat makkelijker. Maar voor mij is dat echt wel dat ik even moet nadenken van kan ik dat wel überhaupt? Mm-hmm. Ik weet niet eens of ik dat kan. Aan de andere kant, seriële monogamie wordt dan al genoemd. Een leven waarbij je steeds van hot naar her hopt, zeg maar. Of om er even een karikatuur van te maken. Ja. Zo is het natuurlijk niet. Maar dat je steeds als een beetje de roes weg is en dat de sleur komt en de verveling komt. En elke keer als je denkt van, een ander lijkt me ook wel leuk. Ik denk dat uiteindelijk iedereen dat heeft. Mm-hmm. Tenminste, dat weet ik niet. Maar om daar altijd maar aan toe te geven. Ik weet ook niet of dat de ideale situatie is. Ik denk wel nu, want ik ben nog jong, weet je. Ik ben nog 24, dus ik kan het me veroorloven. Maar trouwens, iemand die ouder is, kan het natuurlijk ook gewoon. Dus wat ik nu ga zeggen, slaat ook nergens op. Maar ik wou zeggen, misschien als je wat verder bent in het leven en veel meer ervaring hebt opgebouwd, veel meer hebt gezien, dat je dan op een gegeven moment denkt van, nou wil ik wel ongeveer settelen of zo.
Ja.
Maar waarom zou dat op een andere leeftijd anders zijn? Daar heb ik ook niet echt een goede reden voor.
Nee. Nee, dat is het. Ik kan uit ervaring zeggen dat dat niet zo werkt.
Ja, nee. Precies.
Uiteindelijk heb je hetzelfde gevoel. Ja. Als je denkt van, nou, ik weet niet of ik lang bij iemand wil zijn. En ja, wat maakt het uit? Dat kan je ook op je 40ste voelen.
Ja, maar als ik dit zeg, dan zeggen andere vriendinnen bijvoorbeeld van, ja, maar dat is dan omdat jij gewoon niet de ware hebt gevonden. Of ja. Dat is dan omdat je gewoon niet verliefd genoeg bent geweest. Terwijl ik toch echt het idee heb dat ik dat wel ben geweest. Maar dat het gewoon inherent tijdelijk is. En dat ik dat. Kijk, ik ben ook gewoon. Misschien heb ik wel een karakter die gewoon snel verveeld is. En gewoon meer prikkels nodig heeft. Of meer heel nieuwsgierig is naar andere mensen, zeg maar.
Mm-hmm.
En als ik iemand gewoon een beetje ken. En het is allemaal voorspelbaar geworden. En het is allemaal heel comfortzone geworden. En veilig geworden. Dat het bij mij ook niks meer opwekt.
Nee. En dat is gebeurd ook bij jou. Hè? Al, ja, omdat je dacht van, nou, nu ben ik er klaar mee.
Ja, en het is echt heel recent nog gebeurd. Ik zat in een relatie en dat heb ik 7 maanden in gezeten. Mm-hmm. En een aantal weken geleden heb ik gewoon diegene geconfronteerd met. Ik word gewoon heel. Sorry dat ik dit zeg. Ik wist ook niet dat dit gevoel mij zou overvallen. Ik dacht ook dat ik gewoon heel mijn leven met jou wilde zijn. Maar ik heb. Ja, het ligt volledig aan mij, niet aan jou. Maar ik heb het idee dat ik dit gewoon niet kan. Of nee. Zo, dat ik gewoon al heel lang zit met gevoelens dat ik mijn oude leven mis. En mijn oude leven, dan bedoel ik dan gewoon de vrijheid voelen om gewoon ook andere mensen te leren kennen en zo. En die spanning en die beroering en die onvoorspelbaarheid mee te maken. En gewoon niet weten wie het is en een beetje diegene proberen te ontdekken. En je weet niet welke grap er komt. Je weet niet wat jij erop gaat zeggen. Dat vind ik, daar kik ik heel erg op. Mm-hmm. En ik weet ook niet of dat een soort verslaving is of zo. Dat het misschien wel negatief is misschien. Daar heb ik serieus geen antwoord op. Maar ik weet wel dat het zo is. En ik heb laatst de serie Sex Life gekeken op Netflix.
Mm-hmm.
En ik dacht, nou, wauw, ik ben gewoon niet de enige.
Nee.
Het is gewoon. Ik identificeerde me volledig met de hoofdpersoon. Alleen bij haar ging het om een. Ik weet niet of je de serie kent.
Ja, ik ken het. Ik heb het niet helemaal gezien, maar ik ken het.
Ja, wel. Kijk, bij haar ging het dan om het dilemma van, oh, wil ik bij mijn man blijven die niet zo goed is in seks, of wil ik naar mijn wilde ex toe? Nou, dat is bij mij niet zo.
Nee.
Ik denk niet per se aan een ex terug of zo.
Nee.
En het is ook niet. Dat het aan de seks lag of zo, weet je. Dat is het gewoon bij mij. Dus er zijn wel verschillen. Maar ik herkende heel erg van die sleur en die comfortzone. Dat zat zijn en verveeld zijn. En heel erg terugkijken naar. Ja, maar ik wil gewoon de vrijheid voelen om alles nog steeds te kunnen doen, zeg maar. En je niet per se vast aan iemand te voelen.
En vond hij, want dus na 7 maanden was best wel te snel dat je daarachter bent gekomen. Dat is maar goed ook trouwens.
Ja, eigenlijk wel achteraf.
Ja, ja. Want anders. Maar goed, die zegt wel van, ik dacht wel dat ik oud met je zou worden en met je zou blijven. Dat is echt wel een vraag die ik me continu afvraag van, waarom willen we dat eigenlijk met één persoon blijven?
Ja. Ja, ik denk dat het een hele goede functie had in de geschiedenis. In die zin dat het heel veel stabiliteit biedt of zo.
Mm-hmm. Economische stabiliteit natuurlijk, hè? Vroeger, denk ik.
Ja, dan. Ja. En we hebben nu een verzorgingsstaat en zo. Dus je bent niet afhankelijk van iemand anders. Maar toen was je best wel gewezen op elkaar. Op je familie of op je partner. En voor de kinderen is dat denk ik ook beter als je gewoon stabiele een moeder en een vader hebt.
Ja, maar goed, dat hoeft natuurlijk niet bij elkaar te blijven per se.
Ja, ja.
Denk jij daar anders over?
Ja, dat vind ik ook een lastig vraagstuk. Je hebt nu meer scheidingen dan ooit. Ik denk niet per se dat dat goed is voor kinderen. Daar kan ik niet over meepraten, want ik ben niet gescheiden en ik heb geen kinderen. Maar het lijkt me wel heel fijn voor een kind om gewoon een stabiele thuisbasis te hebben. Mm. Met gewoon een moederfiguur en een vaderfiguur. En je ziet ook dat heel vaak kinderen die te maken hebben met 10 stiefvaders of zo, dat die ook gewoon hechtingsproblemen en zo krijgen. En gewoon. Ik ken toevallig mensen die dat zo zien.
Ja.
Of het zo hebben ervaren. En ja, die vinden. Die zijn ook daarom zelf heel conservatief geworden.
Ja.
En die hebben daar helemaal niks mee van.
Nee, toch kan je ook echt hechtingsproblemen hebben als je wel een vader en een moeder hebt die bij elkaar zijn gebleven. Dus volgens mij is dat kan het in beide gevallen. Ik denk ook vooral dat we nu in een soort. Dat was Ik sprak in de vorige serie sprak met Linda Duits. En zij vertelde heel erg vanuit... zo werkt het een beetje vanuit de geschiedenis. Van, ja, vroeger waren we echt vanuit economische redenen ook bij elkaar. Man zoekt, hè, man en vrouw zorgen voor elkaar. Het was een soort overeenkomst. Van wij gaan voor elkaar zorgen. En maar de laatste eeuw is dat eigenlijk niet heel erg nodig meer. Maar we zijn zo gefocust op dat mooie plaatje en alle series gaan over de liefde en alle en films. Ik bedoel, Turkse series heb ik ook wel eens gekeken. Gaat ook heel enorm over.
Ja, echt zo'n enorm drama.
Drama, en liefde. Ja, ja.
Ja, en het is ook altijd bij die Turkse series vraag ik me af, en wat nu als het eindigt, zeg maar. Dus dan trouwen ze. Ja, maar dan begint het pas spannend hoor. Dat laten ze nooit zien. Nee. Ze laten alleen de problematiek zien van de familie die het niet accepteert. Ja. En weet ik veel wat. Maar nooit van wat gebeurt er nou na het huwelijk. Ik bedoel, wat gebeurt er na de kinderen? En weet je, hoe gaan jullie om met verveling? Of de drang om iemand anders te leren kennen, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, precies. Nee, dat zie je niet in die...
Dat zie je ook nergens. Niet alleen in Turkse series.
Nee, ik moet al zeggen dat ik eigenlijk al kan genieten van Turkse series. Omdat het zoveel drama heeft en zoveel... Het is zo lekker overdreven ook.
Ja, ja. Nee, ik hou ook enorm van passie. Ik hou van sterke gevoelens die je ervaart. Mm-hmm. Ook van liefde. Ik vind dat heel... Ik kik ook op dat gevoel van spanning en vlinders in je buik. Of hoe je het ook wil noemen, zeg maar. En op het moment dat dat weg is, ben ik ook weg, zeg maar, uit die relatie. Ja, en dat is misschien ook niet per se een goed fundament of zo. Dat je altijd maar die spanning opzoekt. Weet ik niet.
Ik denk ook dat het een... Misschien is dat een beetje oma verteld of zo. Maar ik denk ook dat het op een gegeven moment... heb je gewoon ook heel veel spanning een keer meegemaakt en zoek je naar andere dingen. Dus je bent natuurlijk zo nieuwsgierig naar alles en naar de liefde. En naar ik zou ook echt niemand van onder de 30 aanraden om zich al helemaal vast te leggen bij iemand. Het is gewoon goed om je volgens mij te ontwikkelen. En dan kan je eigen ontwikkelingen kan je natuurlijk ook heel erg krijgen door juist heel veel mensen te ontmoeten en daar ook... De liefde te leren hebben. Een relatie moet je ook een beetje leren aangaan. Ja. Maar goed, je zegt ook wel van ja, kinderen hebben ook een moeder en een vader nodig. Zou je dat willen, kinderen?
Want dat weet ik ook niet. Dat is ook een vraagstuk waar ik niet echt uitkom. Het is soms heel makkelijk als dingen al gewoon vast liggen voor je. Zoals alle vrouwen altijd om me heen in mijn vroegere leven. Van weet je, je trouwt gewoon jong en op een gegeven moment krijg je gewoon kinderen. Alleen als je alles wil beredeneren en voor jezelf wil verklaren, dan is het soms heel moeilijk om daaruit te komen. Ik bedoel, waarom zou ik kinderen moeten nemen? Er is geen... de mensheid heeft niet per se nodig. We zijn al met heel veel. En is het dan gewoon een soort darwinistisch oerinstinct? Of vind ik het zelf heel leuk? Ja, vind ik het wel leuk, weet je wel? Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Daar ga ik dan ook weer heel lang over nadenken.
Het zijn hele rationele benaderingen.
Ja, maar ik benader sowieso alles heel vrij rationeel.
Ja.
Ja. En heb ik er wel behoefte aan? Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb niet... Nu zou ik het bijvoorbeeld helemaal niet weten wat ik met een kind moet. Omdat ik ook helemaal geen behoefte aan heb.
Nee.
En dan vraag ik me af, komt dat dan later of zo? Ja, hè? Ze hebben het over rammelende eierstokken.
Ja.
Misschien maak ik het
mee. Ik vind het zo vies als me iemand dat zegt.
Oh ja?
Ja, ik krijg een heel raar gevoel bij.
Ja.
Heb jij veel vrienden die dat snappen?
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Nee, ik denk dat de meeste mensen gewoon... of ze nou religieus zijn of niet... die hebben zoiets van... ik geloof wel gewoon in de ware. En die zou ik zou het gewoon fijn vinden om die te vinden zo snel mogelijk. En daar gewoon mee te settelen en samenwonen. En veel plezier maken met elkaar. Gewoon een fijne vertrouwensbasis te hebben. Iemand waar je altijd op terug kan vallen. Iemand die gewoon loyaal is en zo. Maar bijvoorbeeld...
Klinkt wel heel fijn allemaal als je het zo zegt.
Ja, het klinkt wel heel fijn. Maar bijvoorbeeld... Ik heb mensen kapot zien gaan omdat de partner vreemd is gegaan. Maar die echt kapot gaan. Die als ultieme verraad ervaren, zeg maar. En ik heb dan op dat moment het gevoel, als ik dan zo'n huilend iemand naast me zie, van waarom heb ik dat niet? Zeg maar, ik heb dat gevoel totaal niet. Nee. Daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Als mijn partner vreemd was gegaan, dan zou ik denken, oké, wat is daar de reden van of zo. Maar ik zou niet huilen of zo. Ik zou ook niet...
Je zou er niet gekwetst door zijn?
Nee, totaal niet.
Nee?
Ja, echt totaal niet. En ik ken ook het gevoel van jaloezie, ken ik gewoon niet. Het doet helemaal, het zegt me helemaal niks.
Hoe kan dat?
Ja, ik dat vraag me dus af of ik wel normaal ben, zeg maar. Ja, nee, echt. Ja. Oh. Ik bedoel, ik vraag me af waarom ik dat niet heb en waarom ik me daar niks... Ben ik dan super vrijdenkend of zo? Of zijn andere mensen... ben ik mijn tijd vooruit? Wat is het nou?
Ja, ik denk niet dat er iets mis is met je overigens.
Ja, nou, dankjewel. That's very reassuring. Nee, ik weet het gewoon echt niet. Ik ervaar dat totaal niet.
Nee.
En heel veel mensen kijken me dan echt zo aan alsof ze water heen branden,
ja,
zeg maar.
Ja.
Heel veel vriendinnen ook. Ik weet niet, misschien moet ik dat gevoel maar gewoon ontwikkelen of zo. Omdat het een soort maatschappelijke norm is.
Nee, dat moet je vooral dus niet doen. Nee, je moet je niet aanpassen aan de norm. Dat lijkt me echt een heel slecht idee.
Het lijkt me ook een heel slecht idee dat ik tegen een eventuele partner zeg van... Nou, je mag van mij vreemd gaan.
Nou, ja, waarom?
Ja.
Nou ja, ik denk dat... Waarom is dat erg eigenlijk?
Nou, weet ik niet eigenlijk. Ook een goede vraag.
Ja, er zijn natuurlijk... Je hebt ook mensen die een polyamoreuze relatie hebben. Of een hele open relatie. Ik vind een open relatie een soort verlichte vorm van een relatie hebben bijna.
Ja, maar daar geloof ik dan weer niet in. Dat is wel gek.
Ja, dat is wel gek. Ik even uitleggen.
Ja, dat is trouwens ook iets geks. Ik heb alleen maar mannelijke vrienden eigenlijk. Waar ik echt heel veel mee communiceer, zeg maar. En die zeggen dat ik best wel mannelijk erin sta, zeg maar. Want hun ervaring is juist dat als zij op een gegeven moment... friends with benefits hebben met vrouwen. Of scharrels, of hoe je het ook wil noemen. Waarbij de afspraak is, het wordt geen relatie. Dan is het bijna 9 van de 10 keer zo dat die vrouwen gevoelens krijgen voor ze. Dit verhaal hoor ik al heel mijn leven. En ook altijd als ik dan een scharrelverhouding met iemand aanging... kreeg ik echt zo 10 warnings van... weet je zeker dat je geen gevoelens voor me gaat krijgen. En ik had zoiets van... al zou je me smeken, dan nog zou ik geen relatie met je nemen, zeg maar. Dus voor mij was dat gewoon heel erg van elkaar te scheiden.
Ja.
Maar ik heb echt al heel mijn leven gehoord dat dat heel uniek is voor een vrouw.
Ja.
En ook bijvoorbeeld dat ik inderdaad geen jaloezie ervaar en zo.
En je vliegt het vrij rationeel aan, allemaal.
Ja, misschien is dat het wel. Ik weet het niet.
Ben je wel eens heel erg verliefd geweest?
Ja, ik ben altijd heel erg... Ik ben wel eens heel erg verliefd geweest. Maar dat is dan altijd van tijdelijke aard eigenlijk. Ja. Dat gaat op een gegeven moment, als ik dan diegene veroverd heb en ontdekt heb, is het wel weer weg. Dan heb ik zoiets van, mission accomplished, nu de volgende. Mm-hmm.
Ja.
En dat is gewoon, het is gewoon heel gek als ik het zo zeg. Maar dat is wel een beetje mijn gevoel erbij.
Ja.
En ik heb ook inderdaad dat het heel moeilijk is om alle eigenschappen die je zoekt bij één iemand te vinden.
Ja.
Soms heb je iemand die gewoon heel goed is in bed, maar niet in andere dingen. Soms heb je iemand die intellectueel heel erg prikkelend is en waar je echt, op dezelfde frequentie mee spreekt. Maar heeft die andere dingen die niet heel perfect zijn, zeg maar. Dat is ook heel moeilijk. En om nou een soort David Beckham te vinden. Zelfs David Beckham zou me vervelen trouwens, uiteindelijk, denk ik.
Die ben ik wel eens tegengekomen. Ze valt echt reuze tegen, kan ik je vertellen.
Nou ja, niet per se de specifieke persoon. Maar ik denk dat uiteindelijk iedereen op den duur...
iedereen gaat natuurlijk vervelen. Zeg maar. Dus het maakt dus geen klap uit hoe knap je bent.
En uiteindelijk, heel veel mensen denken dat hun partner niet vreemd gaat. Maar uiteindelijk geloof ik dat echt iedereen vreemd gaat.
Ja, dus monogamie geloof jij echt niet in? Kan je wel stellen.
Kijk, van de mannen weet ik gewoon dat iedereen vreemd gaat. Ik bedoel, hoe vaak ik wel niet mannen heb die met mij flirten, die gewoon een vriendin hebben. Dus het is gewoon, ik geloof niet dat mannen monogaam zijn, laat ik het zo, de meeste mannen.
En denk je dat dat echt een onderscheid is tussen mannen en vrouwen?
Ja, denk het wel.
Oh ja?
Ja. Ja, veel vrouwen, ook vriendinnen en zo, zijn gewoon zo trouw als een zwaan. En vinden het ook helemaal niet interessant om zeg maar daar buiten te kijken. Of buiten het potje te piezen, of hoe je het ook wil noemen, weet je wel.
Ja.
Het Het zijn meestal de mannen die... Tenminste, dat dacht ik. Maar ik heb gelezen op nu.nl dat vrouwen meer vreemd gaan.
Ja, ja.
Dat is wel gek.
Ja.
Dat zou ik niet zeggen uit mijn eigen ervaring, zeg maar.
Nee.
Of ze geven het mooi toe aan
andere vrouwen. Nee, dat is het grote verschil, ja. Mannen zijn veel opschepperiger daarover. Die zijn heel erg van... Er zitten meer in jouw straatje van... Yo, ik heb die gescoord.
Ja.
En vrouwen denken ook, schamen, ik mag eigenlijk niet zeggen...
Ik snap trouwens ook het hele concept van vreemd gaan niet. Ik zou nooit vreemd gaan. Ik ben daar veel te eerlijk voor. Ik zou ook niet glashard kunnen liegen terwijl ik iemand aankijk of zo. Vandaar dat ik ook mijn relatie heb vernacheld, zeg maar. Door gewoon eerlijk te zijn van... ik heb gewoon de drang om vreemd te gaan. Dus laat ik het maar eerlijk tegen je zeggen.
Ja. Ja.
Maar ja, dat misschien is gewoon stiekem... Ja, ik vind dat een betere aanpak dan stiekem dingen doen. Maar ja, misschien vinden anderen van niet of zo.
Nou, dat lijkt me sowieso de beste aanpak altijd.
Ja.
Om gewoon eerlijk te zijn over wat je voelt. Heb jij een droombeeld over 10 jaar... Over jezelf?
Ik hoop in ieder geval dat ik gewoon gelukkig ben. En dat ik blijf doen waar ik geluk bij voel. En voldoening uithaal. Als dat daten is, dan is dat daten. En als dat gewoon een safe haven is thuis, dan is dat dat. Maar voor nu vind ik het heel moeilijk om te zeggen... Ja, dat is mijn ultieme droom. Of zo. Want ik weet niet wat mijn droom is. Ik weet niet hoe ik me over een tijdje ga voelen. Ik ben ook wispelturig als de pest. Ik bedoel, als je mij 3 maanden geleden een podcast had aangeboden... dan zou ik waarschijnlijk nog zeggen ik zo monogaam als wat ben. Ja. Dus ja, dus ik wist ook niet dat ik dit inzicht zou krijgen.
In principe ben je dat ook. Alleen, alleen zeg je wel snel van joh, ik heb de drang om vreemd te gaan. Ik schrok dus
zelf,
uit.
Ik schrok zelf van hoe snel dat kwam.
Ja.
Want in het begin had ik nooit verwacht.
Nee.
Als iemand dat tegen mij zou zeggen, zou ik zeggen... Ja joh, scheid toch uit, wat weet jij nou? Ik ben gewoon hartstikke gelukkig.
Mm-hmm.
En ineens daalde dat gewoon zo in. Van, oh maar wacht even. Ik kan gewoon niet bij iemand in de DM sliden... of op dit berichtje reageren of op deze man ingaan... of een keer met iemand afspreken. Of ik kan gewoon nooit meer... Wow, weet je wel, daar schrok ik even van. En dat daalde toen in. En toen ineens, it hit me, zoals je dat in het Engels zegt.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Je bent natuurlijk ook bekend. Dus krijg je veel mannen in je DM?
Ja, veel te veel.
Oh ja?
Ja, echt enorm veel. Alleen ik heb nauwelijks tijd om erop in te gaan op dit moment. Moet ik nog doen. Maar dat ziet er goed uit, ja.
En vind je dat niet ook eng? Ik bedoel, gezien ook de bedreigingen die je krijgt. Ik bedoel, is er iemand die daar ook een beetje met jou naar kijkt? Van joh, dit is wel... Of voel je dat zelf wel goed aan, denk je?
Ik heb sowieso een enorm goede intuïtie, vind ik altijd. Dus ik voel dat best wel goed aan. Maar het zijn ook mensen met een vinkje en zo. Dus dan weet je al, dat zit ongeveer wel goed.
Oh ja, het zijn bekende personen.
Ja, precies. Dus het zijn niet zomaar Jan en Piet uit de Achterhoek of zo.
Niks ten nadele van de Achterhoek, jongens. Ook jullie mogen er zijn.
Ja, precies.
Ja, nee, oké. Okay. Nou, interessant. Zou jij met iemand kunnen zijn die gelovig is?
Als je dit een tijdje terug had gevraagd, zou ik zeggen absoluut niet. Maar
nee.
Ik weet inmiddels dat dat echt niet veel hoeft te zeggen. Ik had heel erg het idee van, oh ja, gelovig is dit en ongelovig is dit. Maar ja, dat is meer een spectrum. Mm-hmm. En ik keek er gewoon veel te zwart-wit naar. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een hele leuke date had. En dat hij aan het eind zei, by the way, ik ben moslim, weet je wel.
Oh, ja, ja,
dat
ja.
Je echt denkt van, jij, weet je wel, maar... Ja, dan is hij moslim op zijn manier. Weet je
wel? Dus daar schrik je verder niet van. Denk je niet, oh god, daar gaan we weer gezin in.
Nee, ik schrok er natuurlijk wel een beetje van. Ik dacht wel van, oh, hoe dan en zo. Maar ja, kijk, mensen zijn nou eenmaal raar. Ze denken dat een bepaalde levensstijl te combineren is met een geloof. Nou, als zij in die waan willen blijven, wie ben ik om ze daaruit te halen? Dus maar ik maak het niet heel vaak mee hoor. Dit is wel een heel uitzonderlijk geval. Maar nee, dat hoeft niet veel te zeggen. Alleen, ik heb je dan niet per se heel hoog zitten of zo, intellectueel.
Stel je voor, jij vindt de man van je dromen. En kan je die dan meenemen naar huis op een gegeven moment? Zie je dat voor je, naar je ouders?
Nee joh, dat zie ik echt totaal niet voor me. Die zullen dat echt niet accepteren. Zij hebben gewoon... al heel mijn leven hebben zij al een vaststaand verwachtingspatroon van mij. En dat is gewoon een vrome man van dezelfde afkomst. Het liefst nog een familie die ze kennen, weet je wel, die ze vertrouwen. En die gewoon hun normen en waarden onderschrijft. Die gewoon veel kinderen wil en die mij niet fulltime laat werken. En die een beetje de leidingsrol opneemt. Zo iemand willen zij. En dan kan ik niet ineens met
Henk uit de Achterhoek aankomen.
Precies.
Nee. Maar ze zien jou, neem ik aan, ook gelukkiger zijn.
Ja, maar geluk draait niet om geluk bij in veel culturen. Dat is wel echt een super eurocentrische Nederlandse opvatting. Mijn moeder zou dan zeggen, ja, wat is geluk? Geluk, geluk vult je maag niet, weet je wel. Mm-hmm. Of geluk daar, dat is maar tijdelijk. Of dat is zo weer over. En je kan blind zijn van geluk of zo, weet je wel. Je hebt ook heel veel gezegdes en spreekwoorden in de Turkse taal die geluk niet per se op de hoogste ladder hebben, zeg maar. Of als het hoogste ideaal zien, zeg maar. Ook iets als liefde en zo. Dat zou mijn moeder gewoon heel een misleidend gevoel vinden. En het draait helemaal niet om geluk en liefde. Het draait meer om het hiernamaals. En er voor elkaar zijn en op elkaar kunnen bouwen. En weet je, samen goede kinderen opvoeden. Die gewoon die ook in dat stramien komen. En gewoon ook een burgerlijk bestaan willen. En degelijke mensen willen worden. Die gewoon zoveel mogelijk God aanbidden en naar de regels leven. Weet je, niet, dat noem je dan fitna zaaien. Oftewel, niet gewoon dat losbandige gedrag, dat postmoderne, dat hedonistische van alleen, het gaat alleen maar over genieten en geluk en weet ik veel wat. Het draait meer om er voor de medemens zijn en zo. Mijn moeder heeft ook heel haar leven gezorgd voor mijn oma van mijn vaders kant. Dat is gewoon haar schoonmoeder. Heeft ze altijd het huis van schoongemaakt en voor gekookt en gewassen en zo. En voor haar gezorgd als ze ziek was. Die was ook slecht ter been en zo. Waarvoor doet zij dat? Het is niet haar eigen moeder. Maar zij ziet dat als haar taak.
Mm-hmm.
Zij denkt niet van, oh, ik heb er vandaag geen zin in. En wat boeit het mij dat het mijn schoonmoeder is, weet je wel. Zij denkt, dat is mijn taak. Dus dan gaat ze het doen en gewoon niet zeiken, niet te veel aan jezelf denken.
Dus de invulling van geluk is gewoon iets heel anders.
Ik heb zelfs een getrouwde nichten gesproken. Waar ik heel, heel direct tegen vroeg van, heb jij ooit een orgasme gehad? En ze zeiden gewoon nee. En ze hebben al kinderen. Dus zij weten niet eens wat een orgasme is. Dat hebben ze gewoon nooit ervaren. En als ik dan ze verbaasd aankijk van, en denk je niet van dat fout is of zo, dan hebben ze iets van, ja, weet je, vind ik helemaal niet interessant of zo. Dus niet iedereen staat er zo in van, ik wil altijd maar genieten of zo.
Nee, maar goed, ja, en wel of geen orgasme hebben, ja. Dat betekent ook dat je wel of geen ruimte claimt in deze wereld, bijna.
Heel veel mensen doen dat niet.
Nee, dat klopt. Maar goed, ja, of dat goed of slecht is, ja, het is natuurlijk vooral heel erg zonde dat je de ruimte niet inneemt. Ja, en als ik dat hoor, dan denk ik ook, dan gaat er nog zoveel mis. Met de emancipatie van de vrouw en met de positie van de vrouw in Nederland. Heb jij dat gevoel ook?
Ja, of het is gewoon iets wat gewoon bij de puberale leeftijd hoort misschien. Ik weet
het
ook niet.
Ja, dat kan. Misschien is het de grote stap om daar iets heel groots van te maken. Maar het is natuurlijk wel gewoon shaming van vrouwen. En slutshaming.
Ik geloof wel dat als je, zeg maar, intelligent genoeg bent, dat je echt wel op een bepaalde leeftijd daaruit komt.
Mm-hmm.
Lang niet iedereen natuurlijk. Dat zie ik om me heen. Maar ik bedoel, ik kon ook op een gegeven moment redeneren dat het echt nergens op sloeg. Dat kan nog wel raakte, zeg maar. En ik denk dat iedereen dat uiteindelijk, weet je, als je je horizon verbreedt en met andere mensen in gesprek komt en gewoon een beetje geïnteresseerd bent in de mensen om je heen en niet autistisch in je eigen waarheid blijft, dan kom je er al snel achter dat het natuurlijk onzin is.
Ja.
En als je er niet achter komt, dan zegt het ook wel heel veel over je.
Ja, dus je moet gewoon echt zelf kritisch blijven denken. En denken, klopt dit eigenlijk wel wat hij allemaal zegt? In plaats van er emotioneel mee om te gaan. Dus jouw ratio heeft je enorm geholpen.
Ja, enorm.
Ja. Ja, goed is dat, zeg. Nou ja, mooi. Ik vraag altijd mijn gasten, in de nieuwe serie vraag aan mijn gasten, wat is een nummer wat jou echt ja, wat in, op dit gebied van liefde of seks echt, ja, waar je echt van aangaat. Wat is, zeg maar, ja, wat is jouw favoriete nummer? Soms heb je het met een vriendje of zo, maar soms, joh, in dit geval, ik heb ook wel nummers waarin je zelf in de woonkamer staat te dansen en denkt, ja, ik voel me nu helemaal. Heb jij zo'n nummer? Want dan ga ik dat even in mijn lijst zetten.
Ja, dat is moeilijk, want meestal luister ik podcasts of jazz. Ja. Zeg maar dingen zonder vocals.
Dat kan ook.
Of piano of weet ik veel wat. Maar dat is niet echt, is niet per se heel geil of zo.
Hoeft ook niet. Je kan ook iets moois of romantisch. Of het hoeft niet geil te zijn, hoor.
Ik luister de laatste tijd heel veel naar het nummer Say You Won't Let Go. Maar dat is ook niet per se, heeft niet met seks te maken.
En waar is die, van wie is dat? Say You Won't Let Go?
Oh, dat weet ik niet.
Ga ik even opzoeken. Op googlen. Op Google.
Ja.
Oké, thanks. Thanks voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Nu wil ik precies weten wie. Nu ga ik het uitzetten en dan gaan we weten van wie de blauwe vinkje is.
Oké. Ja, is goed.
Bedankt.
Even bellen met Alice.
Hey, lieve Alice.
Hey, Debbie.
Hoe gaat het?
Ja, goed.
Nou, fijn.
Lekker thuis, hè?
Goed om te horen, ja. Avondklok, hè?
Avondklok. Nooit meer naar buiten.
Nooit meer naar buiten.nl. Hey, wat ik mocht nog wel even naar buiten. En ik mocht even bij Lale Gül op bezoek. Ik zat bij haar thuis. Ontzettend leuk.
Oh, cool.
Ja, heel leuk. We hadden echt een leuk gesprek. En wat mij opviel, Lale heeft natuurlijk haar boek geschreven. Ik wil leven. Nou, dat leven, dat is wel gelukt afgelopen jaar. Volgens mij. En wat mij echt opviel, is dat zij... Ja, ook in de liefde. Ze is echt vrijgebroken uit haar omgeving, uit haar zwaar gelovige omgeving. En ze wil echt vrij zijn en leven. Nou, en dat gevoel heb ik ook heel erg bij haar bij de liefde. Van, nou, ik laat mij voorlopig nog niks opleggen. Ik wil vooral heel erg vrij zijn. Wat had jij? Had jij dat ook?
Ja, ik had ik niet verwacht als je dit zo zegt, nou, als je haar boek hebt gelezen.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, oh, die liefde tussen haar en die vriend. Dat gaat natuurlijk over. Maar toch, weet je wel, ik had toch... Dacht ik van, oh, dit is voor haar wel een soort van doel of zo. Dat ze zelf de eigen liefde kan kiezen.
Mm-hmm.
En dat ze die ook eigenlijk wel een beetje gevonden had, min of meer. Dus ja, wel grappig dat ze dan toch eigenlijk heel ongebonden wil zijn.
Ja, heel erg ongebonden. Ja. Hè, ook over dat ze dan al... En heel open. Ook heel erg... heel erg geen blad voor de mond nemen, laat ik het zo zeggen.
Ja, goud eerlijk, joh. Hilarisch.
Ja, ongelooflijk, hè?
Ja, dat je ook maar gewoon meteen even zegt van... Ja, hey, ik heb zin om vreemd te gaan. Ja, ik meld het even.
Ja.
Hoe sta jij daarin?
Ja, nou ja. Op zich is het wel de juiste manier. Weet je nog dat Milou dat ook in de vorige serie zei. Milou delen dat ook. Hè? Die heeft dat ook vrij snel met haar vriend destijds besproken. Ja. Van, we zijn heel jong bij elkaar, maar wacht even. Ik weet niet of dit altijd forever... Of ik altijd bij jou monogaam ga zijn.
Ja, ik vind het wel verfrissend. Het soort nieuwe generatie... vrouwen die zoiets hebben van, ja, hey, laat het er vast over hebben, van je weet maar nooit. Ja, je kan maar beter voorbereid zijn.
Het is ontzettend verfrissend, ja. Ik bedoel, ik heb nog nooit zo'n gesprek gevoerd met iemand. Ja?
Nee, ik ook niet.
Nee, van joh, goh, weet je, ik vind je heel leuk, maar, maar monogamie geloof ik niet echt in. Want dat zegt ze dus eigenlijk. En ze heeft er ook weinig gevoel bij. Want ze zegt ook over... haar vriendinnen die vinden dat dan heel veel. Die komen dan huilend bij haar op schoot liggen van hij is vreemd gegaan en alle mannen gaan vreemd. En zij denkt dan, ja, ik weet, daar heb ik eigenlijk niet zo'n gevoel bij.
Nee, dat vind ik wel apart. Dat ik denk, daar is misschien nog een beetje werk te doen. Ook prima als je er niks mee voelt natuurlijk. Maar niks voelen vind ik ook weer zo.
Heftig.
Dat riekt bij mij naar, ik stop iets weg en ik leef in mijn hoofd.
Mm-hmm.
Dus daar ga ik niet helemaal in mee. Ik geloof, prima als je er oké mee bent en dat je denkt, oh ja, dat gebeurt nou eenmaal, weet je wel. Want dat hoort er ook wel een beetje bij het leven, zeg maar, bij relaties.
Ja.
Misschien dat het nooit helemaal vlekkeloos loopt.
Nee, en, dat is eigenlijk
kan
een heel...
Kan iemand ergens verliefd worden of een sliptongetje uitdelen.
Een sliptongetje, ja, dat is een vrij realistisch beeld eigenlijk.
Ja, toch?
Ja.
Maar dat je er helemaal niks bij voelt, dat vind ik... Dan gaan bij mij red flags. Dan denk ik, wat is hier aan de hand?
Ja. Welke emoties worden hier weggeduwd?
Maar goed, ik ben nogal van de psychologie van de koude grond, hoor. Dus ik doe iets
te maken. Goed, en daarom bel ik jou ook. Want ja.
Ja. Kom maar even liggen op de sofa.
Even bij dokter Alice op de bank.
Oh, ik heb mijn hobby gemist.
Ja, ja,
maar nee, ja. Ik vind het wel heel cool dat ze dat wel gewoon benoemt, weet je wel? Dat ze daar gewoon eerlijk over is. Van ja, ik voel daar dus niks bij. En dat vind ik heel grappig. En dat vond ik ook wel heel cute dat ze zei van ja, er is vast iets mis met mij en ik ben vast de enige. En dan denk ik, oh nee, je bent sowieso niet de enige.
Nee,
ik bedoel,
nee sowieso niet.
Als jij dit al hebt, nee.
Dan zullen er meer vrouwen rondlopen, ja. Ja, ik vind het ook gewoon wel heel stoer dat zij... Ja, ze heeft echt alles van zich afgeschud. Die is gewoon helemaal die gaat gewoon all out. En dat vind ik ook wel. Ja, ja, dat krijg ik wel echt. Dat vind ik zo leuk om te zien. Dat je leven lang zo beperkt bent eigenlijk. En alles moet delen. En iedereen zit er maar bovenop te hijgen. Van god, je mag dit niet, je mag dat niet. En over alles wat je doet, heeft iedereen maar een mening. En nu denkt zij, fuck it. Ik ga gewoon los. Ja. En in die zin snap ik het ook wel heel goed. Dat je nu, ze is hartstikke jong, dat je nog niet denkt, nou, ik ga me vast laten liggen.
Lijkt me heel verstandig. Dat knellende corset is uit en dat gaat ook niet meer aan.
Nee. Nee, nooit meer. Ja. Dat idee heb ik er
wel. Nooit meer. Nee, dat is misschien ook wel in haar geval denk ik ook wel de juiste en heel begrijpelijk.
Ja, ja, ja.
Ja. En ze lekker losdaten met de mannen met een blauw vinkje. Nou, superleuk. Ja.
Kijk, ik heb daar natuurlijk met haar over gepraat daarna. Maar ja, ik mag dat niet delen.
Off the record, ja.
Ik zal het je straks vertellen. Nee, maar ik vind dat wel... Ik krijg daar wel een goed gevoel bij dat soort jonge vrouwen... die een nieuwe generatie vrouwen die ook denkt... ja, ik ga het gewoon eens even op mijn eigen manier doen. En niet weer in datzelfde corset blijven zitten... of in diezelfde verwachtingen blijven.
Ja, vind ik heel goed dat ze het ook niet de ene verwachting inruilt voor de andere.
Nee.
Want dat zie je natuurlijk vaak, dat mensen zo gewend zijn aan een soort van... In een soort, weet je wel, lekker... dat ze zo gewend zijn aan een corset, dat ze het ene inruilen voor het andere. En dat ze dan toch, omdat ze dat vertrouwd voelt.
Ja, ja, het is wel knap dat je gewoon alles loslaat.
Ja, vind ik ook wel heel bijzonder.
Ja.
En dat ze ook echt wel ziet wat haar... leeftijdgenoten die misschien uit dezelfde situatie komen... en dezelfde behoefte voelen om uit te breken. Wat die doormaken en dat die allerlei rare sprongen in hun hoofd maken... van oh, misschien moet ik dan gaan trouwen en daarna gaan scheiden. En dan, weet je wel, dat ze helemaal heel omslachtig doen.
Ja, volgens alle regels die een ander...
Ja, of en dat ze echt wel kan zien van... oh, wat sneu dat zo moet, weet je wel.
Ja.
Ik hoop dat ze echt een voorbeeld kan zijn voor anderen die dezelfde behoefte voelen. Ik bedoel, als je de behoefte niet voelt, ook prima. Maar...
Ja. Nou, ik denk het wel, want je hebt gewoon toch een rolmodel nodig. Je hebt rolmodellen nodig om je daaraan te spiegelen. Want in de volgende aflevering praat ik met iemand die ook echt een rolmodel is voor, denk ik, voor... het is Kirsten van Tijn. Zij is... ken jij haar?
Oh, dus zij is een cabaretière, toch?
Ja, zij is een cabaretière en zij heeft een relatie met een man en een vrouw. Ja, heel bijzonder. Maar vooral ook omdat ze zegt, ja, misschien is dat in de Randstad of in Amsterdam is dat te common. Of door de fitness is dat heel normaal. Maar ja, voor heel veel waar zij vandaan komt, heilo, is dat niet zo normaal. Dus ik denk dat zij ook echt een rolmodel is voor veel vrouwen. En ben heel benieuwd naar.
Heel benieuwd naar de provinciaal in mij. Denk nu meteen van, jezus, twee mensen tegelijk. Hoe doe je dat?
Hoe doe je dat? Nou, ik ga het allemaal vragen.
Leuk. Ben benieuwd.
Ja, ik ook. Nou, we spreken elkaar volgende week hierover.
Ja, superleuk. Okay. Veel succes.
Hey, dankjewel hè. En spreek je snel.
Tot gauw. Bye. Bye.
Maar wat is wel het leukste cadeau voor de kerst? Een bladcadeau. Je gaat gewoon naar bladcadeau.nl. En het is zo geregeld. Welke ontvanger wil er nou niet kiezen uit de 100 populairste tijdschriften?
Dus een altijd goed cadeau
haal je snel op bladcadeau.nl.